We gaan het hebben over de volken. En ik ga jullie geruststellen, ik ga niet elk volk behandelen. Het zal nog bij de perken blijven. Het gaat vooral om de volken die straks in de eindtijd enorm van belang zijn. Op ETS neem ik eigenlijk de hele leer van de eindtijd een beetje door met de cursisten. En ik moet zeggen, dit is een van de meest boeiende onderwerpen, vind ik zelf. Maar ook een van de meest moeilijke onderwerpen. Omdat het komt veel bij elkaar. Ik zal ook een paar dingen herhalen wat Chris Tavernier de laatste keer heeft gezegd. Ik zal een paar zaken proberen uit te leggen. En eigenlijk wil ik daarmee dan ook beginnen. Misschien herinner je dit plaatje nog. Chris heeft dat getoond. Nebukadnezar, Daniel 2, het beeld wat Nebukadnezar ziet. Het perspectief, zoals de mens het ziet, van de volken. Het hoofd, Babylon, de Mede en de Perzen, het Griekse Rijk en dan het Romeinse Rijk. Waarbij ik ook meteen het herstelde Romeinse Rijk reken. En dan in Daniel 7 de beesten, zoals God ze ziet. Vanaf de leeuw tot en met het beest wat onbeschrijfelijk is. En jullie hadden het daar een beetje al gehoord van, God is eigenlijk op dit ogenblik nog bezig met de heidenen, met de volken. Hij kijkt wel naar Israël, maar het volk Israël speelt op dit moment niet zo'n hele grote rol in het heilsplan van God. Dat zou wel komen hoor, maar er is momenteel even een soort pauze. En straks gaat het verder. Romeinen 9 tot en met 11 gaan daar trouwens uitvoerig voor. Nu is eigenlijk het moment gegeven aan de heidenen, aan de volken, om te tonen dat zij wel God kunnen vereren. Dat is dus heel spannend. Israël is het niet gelukt. En nu is de vraag, gaat het de volken lukken? Lukt het hen wel om God te vereren? Lukt het Babylonische Rijk? Lukt het Medo-Persische Rijk? Lukt het Griekse Rijk? Lukt het Europese Rijk? Lukt het ons, Vlamingen? Om de Heer te verheerlijken zoals hij dat wilde. Of falen we ook zoals Adam en Eva, zoals Israël en zoals die andere koninkrijken? Je herinnert je nog de avond waar ik sprak over het koninkrijk van God, waar ik ook van trok vanuit Genesis naar Openbaring. Hè? God zegt, als het ware, Adam en Eva hebben het verknald. Israël heeft het verknald. Nu gaan we kijken. Die Vlamingen daar, helemaal in het westen, lukt het hen. Jammer genoeg, ook daar merk je dat zij falen voor God. In Daniel 3 en Daniel 5 wordt dan ook het falen al van de Babylonische koningen getoond. In Daniel 3 heb je Nebukadnezar. Die zegt, oh, is dit niet de mooie Babylon wat ik gebouwd heb? En dan valt hij en moet hij als een rund zich gaan gedragen. En in Daniel 5, dan is het Belsazar, die zegt van, hey joh, we gaan feestje vieren. De Perzen staan voor de deur, maar laten we een feestje vieren. Hey, we hebben ook kandelaren uit Jeruzalem, kom, we vieren feest. En dan komen die Arameese woorden, mene, mene, tekel, Ephraim of zoiets. He? Dus gewogen, gewogen, maar te licht bevonden. Opnieuw lukt het niet. En dan staat er in Lucas hoofdstuk 21 vers 24, Jeruzalem zal door de heidenen worden vertrapt, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Dan zal het dus als het ware stoppen. Er is discussie onder de uitleggers wanneer nu dat punt vervuld is, of dat straks aan het begin van de grote verdrukking vervuld is, of aan het einde. Nu, ik denk zelf aan het einde, want dan gaat God zijn plan met Israël verder in het vrederijk. We zullen niet de volgende keer, maar de daarop volgende keer over horen. Daarna gaat God zijn plan verder. Maar de Heer zegt nog iets anders. Hij zegt van, kijk eens naar de bomen. Weet je, vaak denken wij alleen aan Israël als boom waar we naar moeten kijken. Maar hij zegt van, let op alle bomen. Let op alle volken die er zijn. En hij sprak een parabel tot hen. Let op de vijgenboom, dat is Israël. En op al de bomen. Het zijn alle bomen eromheen die een grote plaats in de Bijbel innemen als het gaat om de eindtijd. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is. Jezus zegt van, let op de volken, let op de vijgenboom Israël. Even, hiermee proef je trouwens al een bepaalde benadering die ik kies. Hè? Ik neem de woorden van de Heer Jezus heel letterlijk, moet ik zeggen, heel nauwkeurig. Ik geloof dat we echt op moeten letten op de volken. Er zijn volken in het Oude Testament genoemd, het gaat me niet om het land, maar om het volk, waar profetieën over zijn uitgesproken die niet zijn vervuld. Je hebt hier twee mogelijkheden. Oftewel, je moet dat vergeestelijken. Oftewel, je zegt van dat gaat nog vervuld worden. Nu, als je het vergeestelijkt, vind ik dat altijd een beetje een rare houding. Want bij de profetische uitspraken, bijvoorbeeld over Jezus, die wel in vervulling zijn gegaan, dat doen we dat niet. Dus waarom vergeestelijken we dat dan? Nu, heel eenvoudig, omdat het momenteel niet in ons plaatje past. Dat is een van de redenen waarom men ook in de tijd van de reformatie het land Israël heeft vergeestelijkt. Israël was op dat moment de kerk. En alle zegeningen die Israël zou krijgen, dat kun je nog nalezen in de boeken van Calvijn en dergelijke, die kreeg de kerk. Behalve één punt, één ding mocht Israël houden. Namelijk de vervloekingen, die mochten ze houden. Maar alle geestelijke zegeningen waren voor de kerk. Want ze konden geen, ja, Israël bestond op dat ogenblik niet meer. De Romeinen hadden heel ver in het verleden Israël overhoop gelopen. En alle Joden waren in ballingschap opnieuw gegaan. En dat land bestond niet meer, dat had geen bestaansrecht. En plotseling verscheen Israël weer op de kaart, 1948. En zeiden mensen van, tja, hey, nu zou dat wel in vervulling kunnen gaan. Want nu is Israël alweer. Zie je, dus altijd voorzichtig met het te snel vergeestelijken van teksten. Dat zegt vaak meer over ons dan over de tekst. Jezus zegt in ieder geval, let op die volken waarover gesproken is in het Oude Testament. En we zullen vanavond zien welke belangrijke volken dat zijn. Let erop. Psalm 2, profetisch, misschien dat dat voor sommigen niet zo heel duidelijk is, maar de psalmen zijn niet alleen maar leuk als gezangen. Het is niet alleen maar het liedboek voor Israël, het zijn ook profetische psalmen. Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dus een psalm die de Heer Jezus citeert aan het kruis. En je kunt dan zeggen, ja, Christus citeerde dat toevallig. Maar er staat ook in diezelfde psalm, zijn benen werden niet gebroken. Daar kon hij echt niet veel over te zeggen hebben op dat ogenblik. Psalm 22 is een van de psalmen die eigenlijk vooruitwijzen naar de komst, de eerste komst van de Heer Jezus. Zo zijn er nog psalmen. Denk aan de Hebreeënschrijver. Er is één psalm trouwens, die wordt het meeste geciteerd in het hele Nieuwe Testament. Eén psalm die het allermeeste geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Het is Psalm 110, vers 1. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden als een voetbank voor u neer heb gelegd of gestrekt. Psalm 110 wordt dan ook door de Hebreeën schrijver heel vaak geciteerd om te verwijzen op de verhoging van Christus. Dat zijn psalmen die verwijzen naar wat er gebeurde bij de eerste komst van Christus. Nu, zo zijn er ook psalmen die verwijzen naar de tweede komst van Christus. Al zijn die iets moeilijker te ontleden hoor. Daarvoor moet je al een beetje het eindtijdschema kennen. Tenminste, zover de Bijbel dat ons openbaart. En dan zie je opeens van die psalmen van ja, inderdaad, hier begint iets te schitteren. En een van die psalmen is psalm 2. Waartoe leidt het woelen van de volken, het rumoer van de naties, tot niets? De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen Yahweh en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Dit is een psalm die trouwens werd gezongen tijdens de inwijding van een nieuwe koning in Israël. Maar die tegelijk ook verder zag dan dat ogenblik. Er is geen tijdstip geweest, zover mij bekend tenminste, anders moet je me corrigeren, waarop alle volken tezamen tegen Christus, de gezalfde, hetzelfde woord trouwens, gezalfde, het Hebreeuws, Messias, hetzelfde woord als het Grieks, Christos. Hè, dus tegen Christus, tegen de gezalfde streden. Er is geen ogenblik geweest waarop alle volken dat deden. Maar daarvan wordt wel gesproken in het boek Openbaring. In de eindstrijd. Dus hier zie je al iets van, hey, er is iets gaande onder die volken. Het begint te woelen, het begint te borrelen. Niet in hun harten alleen, maar ook in die volken zelf. Kijk naar de bomen, zegt de Heer Jezus. Kijk naar die volken. Ze beginnen uit te spruiten, er gebeurt iets mee. Kijk hoe ze omgaan. En kijk eens hoe ze weggaan in die laatste tijd. Christus sprak de laatste keer over de 70ste jaarweek. Zegt de tekst het volgende. Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen. 1/7 lang, dat zijn trouwens 7 jaren. De helft van het 7 zal je offers nog gaven laten brengen. En boven op het altaar zal een verwoesting brengen de gruwel te zien zijn. Totdat het aangekondigde einde van de verwoestende kracht komt. De laatste keer heeft Chris een beetje daarvan laten zien. Weet je nog, die 62 jaarweken. En dan die ene jaarweek. Op het einde, die nog overbleef, en die 7 jaarweken die daarvoor zaten, waar hij begon in 445 voor Christus bij Nehemia, vanaf dat het bevel uitging om Jeruzalem te herbouwen, tot en met de uitroeiing van een gezalfde, Messias, opnieuw hetzelfde woord trouwens, en dan zat je op die 62 jaarweken. Dan zat je dus in de tijd van Christus. En dan blijft er nog 1 jaarweek over. Dus dat 7, dat is dus precies 7 jaar. Dat is een jaarweek. En de laatste jaarweek wordt hier eigenlijk in twee stukken gekapt. Namelijk 3,5 jaar en nog een keer 3,5 jaar. Hoe kom ik eraan? Nou, in het midden van de jaarweek, 7 gedeeld door 2 is 3,5. Wat gebeurt er in die laatste jaarweek? Want daar gaat het mij vooral om. Dat is een belangrijk punt. Het eerste wat opvalt is dat Israël terugkomt in het land. Maar dat gebeurt in een ongelovige toestand. Dus ze zijn niet allemaal prijs de Heer Jezus aan het zeggen. Ze komen daar terug, ze bouwen huizen, ze maken tuintjes, worteltjes, hè, je kent dat wel, kruiwagentjes. Maar ze zijn niet echt bezig met, ja, ze zijn wel bezig met God, maar niet met wat God eigenlijk wil. Ze zijn vroom, godsdienstig, maar niet echt oprecht ten opzichte van God en de Messias. En dan staat er in Jesaja 17, en hij sprak een parabel tot hen. Let op de vijgenboom. En op al de bomen, trouwens, dus Lucas, dat is wat ik net zei. Zodat ze uitlopen, weet gij u die zelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Ze moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is. Dat is wat ik net zei. En daaronder staat dus een tekst wat er gebeurt met de Israëlieten. Israëlieten die komen dus terug naar hun land. En ze wonen daar. Die tekst staat dus in Jesaja 17. Maar ze wonen daar, ze planten, ze doen van alles. Maar er is één ding wat ontbreekt, namelijk het geloof. Maar onder die Israëlieten zijn er ook mensen die wel gelovig zijn. Want de Heer Jezus zegt, kijk, wie in die laatste jaarweek in Judea is, en die ziet die gruwel van de verwoesting staan, waarvan geschreven is door de profeet Daniel, hebben we net gelezen, die moet vluchten. Dat betekent dus dat er mensen zijn die dat zien en die daar gehoor aan zullen geven. Dat zijn de trouwe Israëlieten. Zouden de tekst nauw in het oog. Wie in Judea is, moet dan de bergen invluchten. Wie in Jeruzalem is, moet er wegtrekken. En wie op het land is, moet niet naar de stad gaan. Maar dus, modo, is het grootste deel van Israël op dat moment in ongeloof. Ze willen de Messias niet. Voor hen is Pasen nog altijd herdenking aan de uittocht uit Egypte. En niet meer, of nog niet, herdenking aan de uittocht uit de macht van de Satan. Om maar zo te zeggen. Ze zien dat nog niet. Ze vieren wel het feest, maar ze zijn als het ware nog, zoals Paulus het zegt, hè, met een blinddoek voor de ogen. Ze zien niet waar ze lopen. Totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Dan zal die blinddoek worden weggenomen. Maar hier dus, voordat dat gebeurt, voordat die wederkomst van Christus plaatsvindt, aan het, in die laatste jaarweek, is het dus zo dat er ook onder die Israëlieten toch ook gelovigen zijn. Dat is mooi. Net zoals dat ook was in de tijd van de Heer Jezus. Hè. Velen erkenden de Heer Jezus niet. Daarom zegt Johannes ook in 1 Johannes 1, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als, zo gaat hij dat dan uitbeelden, een prachtige taal. Maar niet iedereen zag dat. Niet iedereen zag die heerlijkheid. Want als je kijkt, vooral naar de theologen in die tijd, Farizeeërs, de Sadduceeërs, mensen die echt hun Bijbeltje goed kenden, die dagelijks stille tijd deden, die eigenlijk consequent naar de samenkomsten kwamen, die mensen zagen het niet. Het waren maar een paar mensen die het zagen. De herders op het veld, de wijzen uit het oosten. Eigenlijk dat soort mensen, die zagen het. De arme weduwen, de verschoppelingen zou je kunnen zeggen. Maar het grootste deel van het volk zag het niet. Nu, 12 discipelen wel en Paulus natuurlijk. Paulus zegt dan ook, kijk, het is toch fijn dat niet heel Israël wat dat betreft blind is. Want anders zou ik ook niet tot geloof zijn gekomen. Maar dus in die laatste tijd zal dat weer het geval, of nog steeds het geval zijn. Ondanks dat ik besef dat in de laatste jaren veel Joden tot geloof zijn gekomen, is toch nog niet het hele volk tot geloof gekomen. En is er nog altijd een groot verzet tegen de Messias. Wordt eigenlijk aan de mensen die in Tel Aviv landen een briefje aangeboden waarop staat, evangelisatie is in dit land verboden. Heel duidelijk. Joden die christen worden in dit land en terug willen naar Israël, wordt gezegd, sorry, voor jou is er geen plaats. Als ze atheïst zijn, of hindoeïst, of islamiet, wat dan ook, welkom. Maar als ze christen zijn, is er geen plaats. Dus wat dat betreft is nog steeds die verharding bij Israël aanwezig. Maar er zal een einde aan komen. Nu, ik ga kort met jullie naar enkele belangrijke volken kijken, die ik vanavond ook meer in het perspectief wil plaatsen, die ik graag in de voorgrond wil plaatsen. Hier hebben we een kaart van het gedeelte waar we het over zullen hebben. En het gaat me vooral om dit deel. Nu, wat ik hier gekleurd heb, is het oude Assyrische Rijk. Ik ga straks uitleggen waarom. Wordt eigenlijk vanzelf wel duidelijk waarom dat ik dat gedaan heb. enkele volken die hier naar voren komen. Nu, de eerste hebben we de vorige keer gehoord. Weet je nog, Chris? Die sprak over de antichrist. En die antichrist regeert in Israël. En dan had het nog wel van ander. Beest uit de zee. We zeiden, dat zou wel eens Middellandse zee kunnen zijn. Die komt dan op, plop. Daar is die. Ik zeg dan maar, het beest in het westen. Ik geef ze even geografische aanduidingen. Dat spreekt makkelijker. Dan hebben we nog iemand. De koning van het noorden. Ga ik dadelijk meer op in. Hè? Ik noem ze even. Dadelijk gaan we inzoomen. Trouwens, die heeft een grote vriend achter zich staan hier. En die wordt meestal aangeduid als Gog en Magog. Sommigen, luister goed, sommigen zeggen Magog en Magog. Ik zeg liever hier de Assyriër. Dat mag ook hoor. Mensen die opgevoed zijn met de boeken van Henri Rossier, die zijn bekend met die term de toekomstige Assyriër. Die noemt het zo. Maar toch, ik noem het even Gog en Magog. Volgens mij is er weinig verschil. En dan hebben we hier beneden nog iemand. De koning van het zuiden. En nu ontbreekt nog iets, namelijk het oosten. En die zitten daar al toevallig. De koningen van het oosten. Nu, de koningen van het oosten laat ik even voor wat het is. Ik heb al de handen vol als ik het over die hier gaan hebben. Alles wat binnen mijn kadertje als het ware valt. Daar ben ik al heel druk mee bezig deze avond. Dit heeft Chris gedaan. Dit laten we over aan uzelf onderzoek. En anders lees rustig de commentaar die daarover bestaat op verschillende websites over Openbaring 16. Daar komen ze aan bod. Nu, laat ik als eerste gaan naar de koning van het noorden. Hè? Dan kijken we daarna naar de macht die achter die koning van het noorden staat. Het is dus een, vrij logisch eigenlijk, een noordelijke macht. En die was genoemd in Daniël 11. Ga een keer mee met mij naar Daniël 11. Daniël 11 is een heel belangrijk hoofdstuk. Ook een moeilijk hoofdstuk hoor. In de meeste Bijbels is dat trouwens één groot doorlopend gedeelte. Daar zit geen witregel tussen hoofdstuk 10, 11 en 12. Dat hoort bij elkaar. Als ik dat dus zou moeten behandelen, zou ik dat eigenlijk allemaal moeten lezen, maar dat doe ik niet. Maar in Daniël 11, daar gaat het verhaal over twee grote vrienden, vijanden van elkaar. Namelijk een koning die in het noorden zit, Syrië. En een koning die in het zuiden zit, Egypte. En die twee die hebben constant ruzie met elkaar. Dat zijn trouwens de generaals van Alexander de Grote. Hè, die waren aan het vechten, wie krijgt welk gedeelte. En eentje van hen kreeg Egypte, Ptolemeus. En eentje van hen kreeg Syrië, Seleucië. En dus die twee hebben dus met elkaar constant discussie. Nou, waarom vindt de profeet Daniël dat zo belangrijk? Om ons te vertellen wat er tussen Egypte en Syrië gaande is. Nee, heel eenvoudig, er ligt iets tussen. Tussen die twee, namelijk het zogenaamde sieraadland. Datgene wat God een sieraad in zijn ogen vindt, namelijk het land Israël. He, want als zij elkaar gaan aanvallen, dat begrijp je ook wel, als dat over land gaat, gaan ze niet even langs Israël omheen. Nee, ze gaan er gewoon midden door. Waarom is dat zo belangrijk? En in dat hele hoofdstuk wordt dus een heel stuk lang de geschiedenis beschreven tussen die twee rijken. Mensen die van geschiedenis houden, dit is voor jullie een favoriet bijbelhoofdstuk. Daar kun je je tanden in zetten, dat is leuk. Hoe daar verschillende koningen worden genoemd. En eigenlijk kan ik stellen dat alles zich tot in detail heeft vervuld. Er is sprake van Cleopatra en andere mensen die met elkaar in discussie zitten. En plotseling gebeurt er iets. Plotseling gebeurt er iets in die profetische woorden. En dat is dan namelijk vanaf vers 36. En de koning zal doen wat hem goed dunkt. Hij zal zich verhoogvaardigen en zich verheffen tegen elke god. Zelfs tegen de god der goden zal hij ongehoorde woorden spreken. En hij zal voorspoedig zijn totdat de maat van de gramschap vol is. Want wat vast besloten is geschied. Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan. Op de lieveling der vrouwen, nog op enige andere god zal hij acht slaan. Want tegen allen zal hij zich verheffen. Maar in hun plaats zal hij de koning der vestingen vereren. De koning die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en edelgesteente en kostbaarheden. En hij zal optreden tegen de versterkte vestingen met de hulp van de vreemde god. Ieder die deze erkent, zal tot grote eer komen. Hij zal hen tot heersers maken over velen en grond aan hen toebedelen als beloning. En dan zitten ze opeens, tenminste de uitleggers, met de haren, of met de handen in de haren, of met de haren in de handen, hoe je het dan ook wil zien. Want daar komen ze opeens niet meer uit. Want alles is letterlijk perfect in vervulling gegaan, tot en met dit vers. En wat doet Daniël nu opeens voor gekke dingen? We konden hem volgen. En vanaf vers 36 is hij opeens spoorloos. Velen kiezen dan ook trouwens voor het pad van de vergeestelijking. Maar dus de meesten zeggen van ja, we kunnen er geen kant mee op. Terwijl als je even kijkt wat ervoor staat in vers 35, dan zie je dat er sprake al is van de eindtijd. Dat is de tijd waarop God aan het einde weer verder straks zal gaan met Israël. Dat is die laatste jaarweek. Zie je het? En ook als je verder kijkt in het vers wat na dat stukje komt, wat ik heb gelezen, vanaf vers 40, dan zie je weer, maar in de eindtijd. Nou, als dat er staat, moet je niet gaan zoeken in het verleden dus, dan moet je gaan zoeken in de eindtijd. En we hebben dus hier te maken met zaken die gebeuren in de eindtijd en die nog niet gebeurd zijn in het verleden. Als het was gebeurd in het verleden, hadden we niet zoveel discussies onder elkaar, van wanneer is het nu gebeurd. Het zijn dingen die nog gebeuren zullen. Moet je kijken wat er gebeurt. Maar in de eindtijd, vers 40, zal met hem de koning van het zuiden in botsing komen. En de koning van het noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen. En hij zal de landen binnenvallen en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Ook het Sieradland zal hij binnenvallen en velen zullen struikelen. Maar aan zijn macht zullen ontkomen Edom, Moab en de Kurde Amorieten. En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen en het land Egypte zal niet ontkomen. Maar hij zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte. En Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn. Door geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. Hij zal zijn statietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilige Sieraad. Maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem helpt. Je gaat de tekst verhalen met de aartsengel Michael. Maar hier zie je dus dat er iets gebeurt. Die koning van het noorden, die valt dus die koning van het zuiden aan. En hij zal ook het Sieradland niet ontzien. Hij zal ook in dat Sieradland bezig gaan. En dan plotseling hoort hij iets dat er weer, en dan is hij in Egypte aan het vechten. En dan hoort hij plotseling dat er in het noorden iets gaande is. Dus alles wat ten noorden van Egypte ligt. En ook in het oosten. Dan gaat hij terug, dus laat hij zijn tenten op tussen de Middellandse Zee en de heilige berg Sion, denk ik tenminste, om daar in Israël weer opnieuw te overwinnen. Waar gaat dat stukje eigenlijk over? Ik zal het nog een keer lezen. Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het zuiden in botsing komen. En de koning van het noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen. En hij zal de landen binnenvallen en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Ook het Sieradland zal hij binnenvallen en velen zullen struikelen. Maar aan zijn macht zullen ontkomen Edom, Moab en de Kurde Amorieten. En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen en het land Egypte zal niet ontkomen. Maar hij zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte. En Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn. Doch geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. Hij zal zijn statietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilige Sieraad. Maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem helpt. De koning van het noorden. Hij valt Israël aan in de eindtijd. Dat is hetgene wat we tot nu toe weten. En Israël zal daar trouwens niet zo blij mee zijn. Ik zei net al bij dat vorige plaatje, hè, dat die koning van het noorden een macht achter zich heeft. De Assyriër, Gog en Magog, zou je kunnen stellen. En dan denk ik hoofdzakelijk aan Ezekiel 38 tot en met 39. En wat gebeurt er namelijk? Dus die Assyriër, die wordt genoemd in meerdere teksten en staat eigenlijk als een grote macht achter die koning van het noorden om hem te beschermen. Hij zegt van, weet je wat, ga jij maar, je bent mijn loopjongen, de kat. En ik zorg ervoor dat jij genoeg wapens krijgt, ik zorg er wel voor dat jij buiten schut blijft. Er is weinig trouwens over bekend onder de christenen. Ook algemeen, als ik bezig ben met zaken in het Oude Testament, valt me op dat men weinig daarmee bezig is in commentaren en dergelijke. Men overziet dat schijnbaar niet zo goed. En toch zijn er bepaalde teksten die daar heel duidelijk op wijzen. Ik kon in het begin niet zo geloven. Ik zei, nou ja, dat heb ik al een keer gehoord van die of die. Ik wil dat graag zelf zien. Een van de teksten die mij het meeste eigenlijk opviel, was Micha. Micha hoofdstuk 5. Dat is een bekend hoofdstuk voor de meesten van ons. Het is vandaag niet gelezen. Dat doe je niet op Pasen. Het wordt gelezen op een andere feestdag. Namelijk op Kerstmis, tijdens Kerstmis. Micha hoofdstuk 5. Hier trouwens opnieuw. Eigenlijk staat dit gedeelte binnen een groter gedeelte. Dat begint eigenlijk al in Micha 4 en gaat door tot en met het einde van Micha 5. Dus ik val weer midden in het verhaal. En gij Bethlehem Ephrata, vers 1. En zet je klein onder de geslachten van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn. Over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Over wie wordt hier gesproken? Over de Messias. Ja, dat is de tekst die ook de fariseeërs zelfs kennen, de schriftgeleerden. Als de sterrenkijkers, hè, als die, de mensen, de wijzen uit het oosten, de astronomen, als die daar in Jeruzalem komen en die vragen waar is de koning der Joden geboren, dan citeren ze meteen deze tekst. En gij Bethlehem Ephrata, zonder dat ze trouwens verder iets doen. Hè. Verder blijven ze rustig zitten in Jeruzalem, maar de tekst kennen ze. En ze zeggen dit verwijst aan de Messias. Maar dan gaat het opeens verder. Dan gaat het verder over de Messias. Moeilijke woorden hoor. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijn haar broederen terugkeren met de Israëlieten. Hier voel je al iets van de terugkeer naar het land. Dan zal hij staan en hen wijden in de kracht des Heeren, in de majesteit van de naam des Heeren zijn Gods. En ze zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot het einde der aarde. Dan voel je al iets van de zegen die God straks brengt, die Christus straks brengt in het vrederijk. Dit gaat verder dan alleen maar Kerstmis. Hier zit een stuk eindtijd in. Ik bedoel, op dit moment kun je nog niet zeggen dat Israël prachtig gewijd wordt door de Messias. Anders moet je toch wel heel erg blind zijn, als ik dat niet kan zien. Maar dat gebeurt gewoon niet. En dan gaat de tekst verder. En hij zal vrede zijn wanneer Assur in ons land komt. Wacht even, we zitten toch net te kijken wat hier staat over straks, als Christus terugkomt. En hij zal hen wijden en plotseling staat er, oh moment, hij zal zorgen dat er vrede is als Assyrië in dat land komt. Hier vind je dus eigenlijk al een verwijzing naar die toekomstige Assyriër. Vandaar heeft men wel eens gesproken over de historische Assyriër, die in het verleden was. Daarom dat gebied wat ik net liet zien. En de toekomstige Assyriër. Dat betekent niet dat het ook om hetzelfde gebied gaat. Dat laat ik in het midden. Maar het gaat wel om hetzelfde volk. Ik herinner me een goede vriend aan de ETF. Israël heet hij. En ik vroeg een keer aan hem waar hij vandaan kwam. En hij zei, ik hoor bij het volk van de Assyriërs. Bestaan die nog steeds? Ik wist dat toen niet zo helemaal. Ze zeiden, ja, mijn familie komt eigenlijk uit het oosten van Turkije. En we zijn naar Vlaanderen gekomen, maar wij weten dat onze oorsprong teruggaat tot de met de Assyriërs. Ik zeg, oh, dat is niet zo positief als je dan een beetje van de eindtijd weet. Ja, dat snapte hij. Maar hij was christen. Maar dus je ziet dat er nog altijd volken zijn die dus beseft hebben van hun oude roots, hun oude wortels. En dit is een van de jongens die ik dus daarbij ontmoette. Als Micha 5 uit jouw Bethlehem, hè, hij zal ons bevrijden van Assyrië wanneer het ons land binnenvalt en onze grenzen overschrijdt. Opvallend, wat gebeurt hier straks? Dit is niet gebeurd in de tijd van Jezus. Toen was Assyrië van de kaart. Dus oftewel, de profeet vergist zich, nou dan heeft hij het in het begin goed, maar hier gaat hij dus totaal de mist in. Oftewel, we zeggen van, dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat hij dit goed heeft, dat is al gebeurd, dat dit ook goed is, maar dat ligt nog in het verschiet. Dat komt er nog aan. Trouwens ook in Jesaja zie je dat. Er zijn heel wat teksten, moet je maar eens kijken. Als je de teksten, gewoon eenvoudig de teksten leest, waar sprake is van Kerstmis. Een kind is ons geboren, hè. Jesaja 9, Jesaja 11, vooral Jesaja 11 op het slot, lees je weer over Assyrië. Wat doet dat opeens Assyrië dan toe? Wat heeft dat nu met Kerstmis te maken? Assyrië en het Nieuwe Testament? Dus spoorloos. Dus er zijn dingen in het Oude Testament die erop lijken te wijzen dat er straks nog een strijd zal zijn tussen Christus en Assyr. Ook in Joël is dat zo trouwens. Joël de profeet wijst ook naar de dag van Yahweh. Het spreekt over de koning van het noorden en Assyrië. Opnieuw weer. Wat zien die mannen? En dan tenslotte, Zacharia, hoofdstuk 10. Daar staat, maar Assyrs trots zal worden neergestort. daar gaat het ook over de eindtijd. Dus je begrijpt hoe ik opeens aan het beeld kom van de toekomstige Assyriër. Ik ga trouwens vanavond niet zeggen dat is dit land of dit land. Doe ik niet, bewust niet. Want anders blijven jullie dat geloven, totdat dat land niet meer bestaat. En dan zeg je van, oei, wat is het nu weer? He, dus we zeggen gewoon, Assyrië, wat het is, laat ik aan uzelf over. Maar dus, er komt daar een grote macht aan, als ik de teksten goed begrijp. De koning van het noorden is dat. En daarachter Assyrië, die veel belangrijk is. Probeer eens vanuit dat perspectief het boek Jesaja te lezen. Probeer eens vanuit dat perspectief het boek Joël te lezen. Of het boek Micha. Kan heel boeiend zijn. Dan hebben we nog de koning van het westen. Die hebben we vorige keer al gezien. Daarom snelt hij zo snel voorbij waarschijnlijk. Het eerste beest uit de zee was dat. Hè? Chris heeft jullie dat heel goed uitgelegd. Het beest dat is, dat was en weer zijn zal. Hij heeft ook gesproken over het Europese Rijk, als een mogelijkheid. Dat is in ieder geval een machthebber van een hersteld Romeins Rijk. Opnieuw weer, het gaat opnieuw om het volk, denk ik. Niet om de letterlijke grenzen, zover mij tenminste dat opvalt. En hij wordt ook genoemd de zoon van het verderf. Hij zet zich in de tempel en laat zich aanbidden. Wij denken wel eens dat de antichrist zich in de tempel zet. Maar dat is onjuist. De antichrist is niet degene die zich laat aanbidden. Hij is als het ware de minister van propaganda. Hij is degene die zegt, kom, ik maak een beeld voor dit beest, het eerste beest. Ik zet het in de tempel en jullie aanbidden dit beest. Maar die minister van propaganda, die antichrist, wordt wel door Israël gezien als de Messias. Die verwijst naar God, het beest. Maar dat is nog een keer een misstap, hè. Het beest, wat totaal satanische oorsprong heeft, de dood zou je kunnen zeggen, daar wordt naar opgekeken, ze zien het niet. In Jesaja 57 wordt er gesproken over de zalving van de antichrist. U daalt met olie naar de koning af. U zalft uzelf rijkelijk voor hem. U zendt die boden naar verre gewesten, tot diep in de onderwereld. Met die vele tochten maakt u zich moe, maar nooit bedenkt u hoe nutteloos het is. Telkens vindt u nieuw leven voor uw lust, daarom verzwakt u niet. Wie vreest of ducht u nog, u die zo leugenachtig bent en niet aan mij denkt en u niets van mij aantrekt. Ja, ik hield mij stil en sloot de ogen, zodat u mij niet meer vreest. En wat doen ze? Wat doet die antichrist? Die wil dus propaganda maken voor dat volk, zal ik maar zeggen. Dus propaganda voor dat beest. En waarom? Omdat hij ziet van, er is een gevaar namelijk. Er is een gevaar, dat ligt op de loer. En dat kan elk moment Israël aanvallen. En het is vandaar heel wijs als wij een verbond sluiten met die man daar in het westen. Want die kan ons beschermen, die is God. Welk gevaar zou er zijn? Waar heeft Israël angst voor in de eindtijd? Wie komt er dan door zijn land? De koning van het noorden. De koning van het noorden is als het ware als een zweep die door een land komt en waar Israël van weet, oei, dit kunnen we maar op één manier tegenhouden, namelijk doordat wij deze valse Messias, ja, dus dat een verbond laten sluiten met dat beest uit het noorden. De striemende gezel wordt hij ook genoemd. Dus de hoofdreden hiervan is dat die koning van het noorden dus komt. Kijk, je ziet dat in Jesaja 28 trouwens. Jullie zeiden, we hebben een verbond gesloten met de dood. Je ziet al meteen de toon van Jesaja, hè. Dat hij zegt, kijk, dat beest, hè. Dat is de draak. Satan, is de duivel, is de dood. Daarmee sluiten jullie een verbond. Met het dodenrijk zijn wij een verdrag aangegaan. Wanneer de striemende geestzaal voorbij komt, dat is het koning van het noorden, zal hij ons niet raken. Wij houden ons schuil in bedrog en verbergen ons in leugen. Dat zijn natuurlijk niet de woorden van het volk, maar dat is wel waar het op aankomt. Het volk wat in de leugen gelooft. Kijk, hier heb je nog een keer de tekst uit Daniel. Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen. Er zijn er nog veel meer bij, 1 jaarweek lang. In de hoop dat die koning van het noorden dus niet het land zal overhoop lopen. Hij zal trouwens nog meer doen. Hij zal natuurlijk, ja, zoals de echte Christus zou doen, de tempel weer opnieuw bouwen. In de Talmud staat het volgende. De koning Messias zal komen en terugkeren naar het koninkrijk van David. Naar zijn oude heerlijkheid. Hij zal het heiligdom herbouwen en de verbannen Joden uit de diaspora verzamelen. Al de wetten zullen opnieuw in werking treden in deze dagen. Net zoals in de vroegere dagen. Dat is de verwachting die de Talmud terugvindt. Traktaat, wat is het? Shibuot. Dat staat er. Joden verwachten de Messias en zeggen, wij kunnen die tempel niet bouwen, wat dat betreft, dat groepje waar wij het wel eens over hebben, hè, waar ze al die tempeldingetjes al klaar hebben, is eigenlijk niet zo in overeenstemming met de meerderheid van het Joodse geloof. Het Joodse geloof zegt namelijk, de mens kan de tempel niet bouwen, alleen de Messias kan dat doen. En ze geloven dus dat de Messias komt en die tempel opnieuw opbouwt. En dan komt dus iemand anders in Christus naam. Die ze wel zullen accepteren. Hij, dat is de antichrist, zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen. 1 jaarweek lang. De helft van de jaarweek zal hij offers nog gaven laten brengen. En bovenop het altaar zal een verwoestingbrengende gruwel te zien zijn. Totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt. Dus wanneer beginnen de problemen? Op de helft. Op de helft. In het begin ziet alles uit als vrede en harmonie. Alles gaat goed. Het is de Messias. Maar op de helft toont hij zijn ware gezicht. Dat zijn de laatste 3,5 jaar van die laatste jaarweek. Dus hij laat de tempeldienst dan stoppen. Hij plaatst een gruwel in de tempel op dat ogenblik. Maar Jezus van zegt, als je dat ziet, vlucht naar de bergen, hè? Uit Judea weg. En hij laat het beest uit de zee daarin aanbidden. Daar laat hij trouwens alleen maar bij. De antichrist en de draak hebben hebben er plezier in om nog iets te doen. Namelijk, niet alleen maar om Israël te misleiden, maar ook om de ware Israëlieten te doden. Openbaring hoofdstuk 12. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, in de eindtijd zijn er 3 soorten gelovigen, 3 groepen, niet soorten, 3 groepen gelovigen. Namelijk, aan de ene kant, mensen uit Vlaanderen, die zitten ook in die moeilijke tijd, die komen tot geloof. Maar ook mensen in Israël, die tot geloof komen. En dan zit die groep bij, die moet vluchten. Als jullie die gruwel zien, vlucht naar Judea. Maar er zit nog een andere groep bij, namelijk 144.000. Die worden verzegeld, om juist in Judea te blijven. Zij blijven daar. Waarom? Omdat zij de taak hebben van God om het evangelie in die streek te verkondigen. Dus je zit met 3 groepen. Aan de ene kant de gelovige volken, Hollanders, Vlamingen, Duitsers, Fransen, kom allemaal tot geloof. Die vormen een groep. De grote schare zou je kunnen zeggen. Die uit die verdrukking komt in Openbaring 7. Aan de andere kant, de 144.000, die worden verzegeld. En dan zie je ook dat het mensen zijn uit Israël. Zo 1200 uit de stam van Asser, 1200 uit de stam van Juda, 1200 uit de stam van. En zo gaat dat lijstje verder. Tot en met 144.000. Die blijven in Judea. Waarom? Zij hebben de taak van God om daar het evangelie te verkondigen in die moeilijke tijd. Denk ook aan de 2 getuigen in Openbaring 11. Daar heb je datzelfde groepje, of heb je een deel van dat groepje, zou je kunnen stellen. En dan heb je nog een groep, namelijk de 3e groep. Dat zijn dan de Israëlieten, de trouwe gelovigen, die dus moeten gaan vluchten, omdat ze die gruwel zien, die de antichristus in die 3,5 jaar, of na die 3,5 jaar opricht. Die zien ze, en ze moeten vluchten naar de bergen. 3 groepen. En het mooie is nu dat je die laatste 2 terugvindt in Openbaring 12. Er wordt vaak overheen gelezen. Ik zet de tekst trouwens even hier neer. Die vrouw, dat is Israël. Ik ga daar niet verder op in. Er zijn 10 theorieën over. Dus ik heb niet genoeg tijd om ze alle 10 te behandelen. Dus ik zeg gewoon, het is Israël. De vrouw, Israël, kreeg de 2 vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen. Waar gedurende een tijd, en 2 tijden... en een halve tijd, dat is zoveel Aramees voor 3,5, voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan, om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp. De aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op, die de draak had uitgespuugd. Dus daar heb je de mensen die daar gevlucht zijn in de bergen. En de aarde schiet hen te hulp. Hoe we ons dat moeten voorstellen, ik weet het niet, maar ik zie in ieder geval dat zij worden beschermd door God. Ze zijn trouw aan de woorden van Christus, ze zijn gevlucht in de bergen. De draak is er achterna gegaan, hij heeft een stroom van water achteraan gegooid. Dat gaat sneller, water gaat vlot, maar toch de aarde komt dit groepje te hulp. En dan, De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht. Het zijn niet de ongelovigen. Kijk maar, met allen die zich aan Gods geboden houden. Dat lijkt me een beetje moeilijk om dat toe te passen op de ongelovige Israëlieten. Dus hier heb je die tweede groep, die bij het getuigenis van Jezus blijft. De 144.000. Dus drie groepen en heel wat vijanden. Drie groepen, namelijk de gelovigen uit de volken in die tijd, in die laatste jaarweek. De gelovigen in Israël die moeten vluchten naar de bergen, uit Judea weg. De gelovigen, 144.000, die moeten blijven in Judea om het evangelie te verkondigen. En dan ook nog heel wat strijders, heel wat volken eromheen, de koning van het noorden, de koning van het zuiden. De antichrist natuurlijk, die ze zien als Messias. Niet deze mensen hoor, maar dus de ongelovige Israëlieten zien hem als Messias. En dan nog de koning van het westen en de koningen straks van het oosten. Dus waar je kijkt, links of rechts, alles staat als het ware in een grote oorlogssetting. En dan zie je in Openbaring 16 een strijd. Openbaring 16 komt er een strijd. En ik zag uit de bek van de draak, en uit de bek van het beest, en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten komen als kikvorsen. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Hier voel je al een beetje wat ik zei over Psalm 2, hè? Waarom woelen de volken en spannen ze samen tegen de gezalfde? Hier zie je dat. Dan zegt de Heer Jezus, zie ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt, Hamagenon. Waarschijnlijk is dat de vlakte van Megiddo, de vlakte waar Napoleon, Bonaparte een keer stond en zei van, wauw, dit lijkt me een geschikte plaats om een oorlog te voeren. Zo mooi is die vlakte. En dan komt de Heer Jezus en gooit dat hele zaakje overhoop. Dat zie je dan trouwens in hoofdstuk 19. In vers 11. En ik zag de hemel geopend. En zie een wit paard. En hij die erop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. Weer opnieuw een verwijzing trouwens uit Psalm 2. En hij zelf treedt de persbak van de wijn der gramschap en van de toren Gods des Almachtigen. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heer der Heren. En ik zag een engel staan op de zon. En hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels die in het midden des hemels vlogen, komt, verzamel u tot een grote maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend, en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen die daarop zitten. En het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen door aarde en hun legerscharen verzameld, om de oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Levend werden ze beiden geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees. Dus wat gebeurt er? De koning van het noorden valt Israël aan. Israël zegt, laten we een verbond sluiten met de koning van het westen, in de hoop dat die koning van het westen ons kan redden. Die koning van het westen komt inderdaad, lijkt inderdaad te komen om Israël te redden van die koning van het noorden. Maar wat gebeurt er? De koning van het noorden lukt het trouwens nog om Israël aan te vallen, de stad in puin te gooien, trekt verder naar het zuiden. En dan is dat leger van het beest al eigenlijk bij Jeruzalem. En gaan ze ook nog een keer de stad verdelgen. En dan komt hier de Heer Jezus uit de hemel. En dan is er dus eigenlijk een oordeel van boven in de hemel over die volken die daar vergaderd zijn bij Megiddo. Waar bevindt de koning van het noorden zich? We gaan in het zuiden. Denk even aan de tekst die we lazen uit Daniël 11. Geruchten uit het noorden en het oosten zullen hem opeens, wow, ik moet terug. En dan gaat hij terug. En dan spant hij ook nog een keer zijn tent op tussen de zee en de berg. Om opnieuw het sieraad, Jeruzalem denk ik, aan te vallen. Voor de tweede keer. Dus het lukt hem om de eerste keer aan te vallen, de koning van het noorden. Dan zegt het volk, help. En dan zegt de antichrist, geen probleem, ik help jullie. We sluiten een verbond met onze lieve vriend, het beest, in het westen. En dan is die koning als het ware langs, de stad ligt in puin. Maar dan komt die koning van het westen, komt met alle volken daar, op die plaats Armageddon. Die koning van het noorden is al verder naar het zuiden getrokken. En dan wordt hij daar geoordeeld door de Heer Jezus vanuit de lucht. Hè? De hemel is geopend, de wit paard, en hij krijgt een oordeel van bovenaf. Het is dus niet de terugkeer van Christus op de Olijfberg. Het is niet de wederkomst van Christus. Die komt nog. Het is het oordeel wat gebeurt bij Armageddon, over de volken, over het beest en zijn trawanten. Maar er is nog iemand hier. De koning van het noorden, die zit nog in het zuiden. En geruchten uit het noorden. Ja, dan leed mijn land in de buurt. Laat ik teruggaan. En dan ziet hij ook Jeruzalem. En dan zet hij zijn tenten op daar. Tussen Jeruzalem en de Middellandse Zee. Om Jeruzalem aan te vallen. En dan zit je dus nog met een strijd. Namelijk de strijd tegen de noordelijke machten. Eigenlijk, ik heb een paar stukjes zo geciteerd. Hè? Jesaja 28 zat erbij en zo. Soms stukjes waar je denkt, die stukjes ken ik niet in een verband. En ik wil jullie graag dat verband tonen. Dat is heel belangrijk. Als je kijkt, krijg je namelijk het volgende tafereel. De strijd tegen de koninklijke machten. En Jesaja 28, daar was dat verbond wat werd gesloten. Wij hebben een verbond gesloten met de dood. Als de striemende geest er voorbij komt, zal hij ons niet slaan. Maar er overwint de koning van het noorden. En de koning van het westen komt eraan, wordt ook door Christus aangevallen. En dan komt opnieuw die koning van het noorden vanuit Egypte weer omhoog. En dan zit je in Jesaja 29, de strijd van Christus, van Yahweh, tegen de koning van het noorden. Dus twee oorlogen, meteen in dezelfde hoofdstukken achter elkaar. Hoofdstuk 28 is het de koning van het noorden die overwint. En de hoop van het volk Israël en de antichrist, dat de beest uit het westen hen zal sparen de tweede keer. Nu, dat beest zal hen niet sparen, dat zal zijn ware gelaat tonen. Jeruzalem wordt overhoop gegooid, dat wordt dan ook geoordeeld, dat volkje, op Armageddon. En dan komt die koning terug uit het zuiden, richting het noorden, want hij heeft geruchten gehoord. En dan krijgt hij het oordeel van Yahweh. Hetzelfde zie je trouwens in andere Bijbelboeken. Joël 2, vers 1 tot 16... zie je weer de overwinning van de koning van het noorden. En daarna gaat het verder met de overwinning van Yahweh over de koning van het noorden. Zie je de twee strijdfronten? En in Zacharia is het ook duidelijk. Ik moet zeggen, het meest duidelijke is het in Jesaja. Iets minder duidelijk is het in Joël. En het minst duidelijk is het in Zacharia. Daarom heb ik ze in die volgorde gepresenteerd. En dat is dus het tweede oordeel, en daar gaan we nu op kijken, op letten, en dan zie je trouwens daar beneden mijn kaarsje, net om te omschrijven, voeten op Olijfberg. En een oordeel vanaf de aarde. Dat andere oordeel, net bij Armageddon, is vanaf de lucht. Ik zag de hemel geopend en een wit paard, en het oordeel komt van boven naar beneden. En nu gaan we naar Zacharia hoofdstuk 14. Zacharia hoofdstuk 14. En ik laat even altijd een pauze bij het lezen, als we in een andere fase naar binnen gaan. Ik begin te lezen gewoon vanaf vers 1 en ik lees het hele hoofdstuk door. En we beginnen met het moment waarop de koning van het noorden dus de stad aanvalt. Zie, er komt een dag voor de Heere, waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. Hier zit je dus bij Armageddon, daar zijn de volken. De stad zal genomen worden. De huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. En dan is de koning van het noorden heeft hij zijn plan gedaan daar in Jeruzalem. De stad is inderdaad al deels verwoest. Hij gaat verder naar het zuiden. En dan komt hij terug. En dan gebeurt het volgende als hij terugkomt. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed, ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, aan de oostzijde. Dan zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken, en de andere helft zuidwaarts. En ge zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Assel. Ja, ge zult de vlucht nemen, zoals ge de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Heere, mijn God, zal komen, alle heiligen met hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, nog verstijving. Ja, het zal één dag zijn, die is bij de Heere bekend. Geen dag en geen nacht, maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. De Messias is hier, teruggekeerd op de Olijfberg, en de koning van het noorden is deze keer verslagen. En dan bouwt de Messias zijn vrederijk. Dan zullen te dien dagen levende wateren uit Jeruzalem vlieden. De ene helft ervan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee. In de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Het gehele land zal worden als de vlakte van Geba tot Rimmon, zuidelijk van Jeruzalem. Maar dit zal verhoogd worden en op zijn plaats blijven bestaan. Van de Benjaminpoort tot de plaats van de vroegere poort, tot de hoekpoort en van de Kanelpoort of van Geneltoren tot de koninklijke perskuipen. Men zal het bewonen en er zal geen band meer zijn, maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn. Dan zal dit de plaag zijn waarmee de Heere alle volken zal treffen die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt. Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren. En ieders ogen zullen wegteren in hun kasten. En iedere tong zal wegteren in zijn mond. Ja, te dien dagen zal er onder hen een grote door de Heer bewerkte ontsteltenis wezen. En ieder zal de hand van een ander grijpen. En ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen. Ja, ook Juda zal tegen Jeruzalem strijden, terwijl het vermogen van alle omwonende volken bijeengebracht wordt. Goud, zilver en kleren in zeer grote menigte. En voor de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en alle dieren die zich in het leger bevinden, zal er een plaag zijn gelijk aan deze. En dan zit je dus weer in die laatste strijd, hè, waar die volken dus hier geoordeeld worden. En dan krijg je dus het vrederijk opnieuw. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Heerscharen, en het loof uit de feest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de koning, de Heere der Heerscharen, neer te buigen, op hem zal geen regen vallen. En indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heen trekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Heer de volken zal treffen, die niet heen trekken om het loof uit de feest te vieren. Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heen trekken om het loof uit de feest te vieren. De 10 dagen zal op de bellen van de paarden staan, den Heere heilig. En de potten in het huis des Heeren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, alle potten in Jeruzalem en in Judea zullen de Heere der Heerscharen heilig zijn, zodat alle offeraars komen kunnen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te 10 dagen geen kananiet meer zijn in het huis van de Heere der Heerscharen. En je ziet dus dat er meerdere tijden hier bij elkaar verweven zijn. Wat hebben we gezien? We hebben dus meerdere volken bekeken. Ik ben niet ingegaan op Edom, Ammon, dat is ook nog allemaal leuk, maar dat doe ik even niet, gezien de tijd ook trouwens. En ook omdat het te veel wordt. Maar dus je hebt in ieder geval iets wat heel belangrijk is. Onthoud de Assyriër. Die kom je dus tegen in het boek Jesaja, Micha, trouwens ook nog in andere boeken. Maar vooral in Jesaja en Micha en Joël komt die echt op de voorgrond. Kijk, hier in Zacharia is die ook, maar dan moet je toch wel al aardig wat kennis hebben om te kunnen onderscheiden. Dus die koning van Assyrië, dat Assyrische Rijk, is dus van groot belang in de toekomst. Ook als Assur dan nog zal aanvallen, zal Christus hen tegenhouden, zegt Micha 5, vers 5. Aan de andere kant heb je dus ook de antichrist in Israël zelf, die er alles aan doet om het volk te binden aan de dood. Maar de dood zit aan die kant trouwens, in het westen. Voor jullie. Dus ze doen alles eraan om dat te bereiken. En dan krijg je ook nog de koningen van het oosten waar we niet over hebben gesproken. En de koning van het zuiden die ik ook nog niet helemaal heb uitgewerkt. Maar dat zijn in ieder geval de belangrijkste posities, de belangrijkste volken. En de koning van het westen wordt geoordeeld op de slag bij Harmageddon, vanuit de lucht. En die koning van het noorden denkt dan, oh ja, ik ga het nu wel doen. Ik ben veel beter dan die andere volken. Schijnbaar is hij een beetje hoogmoedig. Keert terug, bouwt zijn tent op tussen de zee en het sieraad, de berg Sion. En dan komt hij ook aan zijn einde. Hij denkt een tweede keer Jeruzalem te kunnen aanvallen. Maar dan komt de Heer Jezus terug op de Olijfberg. En oordeelt hij de koning van het noorden vanaf de aarde. Dus twee oordelen. Ja, dat is heel belangrijk. Anders krijg je zo'n rare situatie dat je denkt, ja, hoe kan dat nu? Christus keert terug op de Olijfberg en hier zien we opeens een slag bij Harmageddon. Hoe zit het in elkaar? Nu, heel eenvoudig, het zijn twee momenten. Het ene gaat er aan het andere vooraf. En dat dus in het land zijn er, of in totaal zijn er dus dan drie groepen gelovigen, namelijk de gelovigen uit de volken, A. De gelovigen in Israël, die moeten vluchten, die zijn niet verzegeld, B. En C, de 144.000 die moeten blijven, want zij hebben een taak in Judea.